Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 5, en daarvan zingen wij de versen 6 en 7. Gij, Heere, verdelg de leugenspreker, hij die zijn hand met bloed bevlekt en gruwelen met bedrog bedekt. De versen 6 en 7 van Psalm 5. De schriftlezing vanavond is Genesis hoofdstuk 8. We beginnen te lezen bij vers 20 en wij lezen door tot en met hoofdstuk 9, vers 7. Ik noem u Genesis 8, te beginnen bij vers 20 en wij lezen door tot 9, vers 7. En daar lezen wij het woord van de Heere. En Noach bouwde de Heere een altaar. En hij nam van al het reine vee en van al het rein gevogelte en offerde brandoffers op dat altaar. En de Heere rook dien lieflijke reuk. En de Heere zeide in zijn hart, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil. Want het gedichtsel van des mensen hart is boos van zijn jeugd aan. En ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als ik gedaan heb. Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst en koude en hitte en zomer en winter en dag en nacht niet ophouden. En God zegende Noach en zijn zonen. En hij zeide tot hen: zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde. En uw lieder vrees en uw lieder verschrikking zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels, in al wat zich op de aardbodem roert en in alle vissen der zee. Zij zijn in uw hand overgegeven. Al wat zich roert dat levend is, zij u tot spijze. Ik heb het u alles gegeven, gelijk het groene kruid. Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. En voorwaar ik zal uw bloed, het bloed uwer zielen, eisen. Van de hand van alle gedierte zal ik het eisen. Ook van de hand des mensen, van de hand eens iegelijken zijns broeders, zal ik de ziel des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Maar gij lieden weest vruchtbaar en vermenigvuldigt. Teelt overvloediglijk voort op de aarde en vermenigvuldigt op dezelve. Voort zeide God tot Noach en tot zijn zonen met hem, zeggende: zie, ik richt mijn verbond op met u en met uw zaad na u. Tot zover de lezing van het heilige woord van God. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij in aansluiting daarop Psalm 126, het derde vers, die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. 126, het derde vers, naar de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
gemeente, wij willen mediteren over vraag en antwoord 105 uit de catechismus. Dat is zondag 40, vraag en antwoord 105. En daar beleiden wij met de kerk. Wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid afleg, ook mijzelf niet kwets of moedwillig in enig gevaar begeven. Waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. Tot zover. Zullen wij een zegen vragen over deze dienst? Barmhartige en goedertieren God, u bent de God van het leven. Het leven vloeit voort uit u. U bent de heerlijke schepper van al wat leeft. U hebt al de engelen geschapen. De 10.000 maal 10.000 engelen. Die voortdurend u de lof en de eer toezingen. U hebt deze wereld geschapen. Met alles wat daarop leeft. U hebt de mensheid geschapen. En ook ons leven, Heere, is in uw hand. Wij kunnen zonder u ons niet bewegen. Wij kunnen zonder u niet leven. Wij moeten voortdurend door u onderhouden worden. Het is enkel door uw genade en door uw goedheid en zorg dat wij leven op deze wereld. Maar Heere, er is ook het eeuwige leven, het geestelijke leven. In het natuurlijke leven zijn wij van u afhankelijk, maar ook voor het geestelijke leven. Want u, Heere Jezus, u bent het licht der wereld. En die u volgt zal nimmer meer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Want u giet geestelijk leven uit in mensenkinderen. En dat is een groot wonder. En dat is heerlijk om die overzetting vanuit het natuurlijke leven alleen om te gaan leven in het geestelijke leven. En dat woord noemt u een nieuwe geboorte, een wedergeboorte. En u die de God van het leven bent, wij naderen voor uw heilig aangezicht nu als gemeente. Om u te danken en u te loven en u te aanbidden. Dat u die goede God bent die ons het natuurlijke leven geeft en ons spaart. En dat u ook de ouderen in ons midden bewaart. En dat u als Psalm 71 het zegt, dat u hen niet verwerpt in de ouderdom en wanneer de krachten verminderen, dat u hen niet verlaat. En daarom mogen onze ouderen ook nog in het heden zijn. Heren, daar danken wij u voor en wij bidden u, wil hen ook verder zo gedenken. En wanneer de krachten minder worden, hen niet begeven, hen niet verlaten. Heren, zo bent u die God die het natuurlijke leven geeft en onderhoudt. En dat er ook zijn in ons midden die een baby mogen verwachten. Wat een zegen dat u de schepper bent van het leven. Wilt u, Heere, uw ontferming over die moeders geven in de kerk die een baby verwachten. Zegen en bemoedig hen. Heere, wil ook daar nog gebeden verhoren waar er verlangd wordt om moeder te worden. Heere, we leggen dat u voor, uw ogen doorlopen de gehele gemeente. U kent hen, Heere, waar dit zo op drukt en waar dit zo een rol vervult in hun leven. Heren, wilt u die gebeden verhoren? Maar heren, vooral is het zo belangrijk dat wij het geestelijke leven deelachtig worden. Dat wij het licht des levens mogen hebben. En daartoe, heren, danken wij u dat u het geestelijke leven schenkt. Dat u dat ook verdiept. En wij geloven dat u dat ook in ons midden doet. Heren, wij bidden u, o wil uw hand toch met kracht tot ons toewenden. En wilt u harten aanraken die nog in de duisternis leven, dat zij het licht des levens mogen ontvangen. Dat dat nieuwe leven gezien mag worden. Dat er een roepen mag geboren worden in harten van hen die onverschillig zijn. Die misschien uiterlijk best netjes leven, maar die niet eerlijk voor u leven. Die zichzelf verbergen voor u. En niet hun hart voor u ontsluiten. Heere, u staat aan de deur van hun harten en u klopt. O Heere, wilt u binnengaan? Wilt u weerstanden wegnemen? Wilt u het geestelijke leven uitstorten? Opdat er een roepen geboren mag worden om genade. Dat de schuld toegeëigend wordt. Dat de zonden beleden worden en niet langer toegedekt. En dat het zo mag zijn dat u, Heere, de eer en de lof ontvangt. Dat er zo gesmeekt wordt om genade, om ontferming. Dat er een hongeren en een dorsten mag ontstaan naar u, de God van het leven. O Heere, dat er ook een nieuwe wandel mag zijn met u in het licht. O, hoe zalig is het wanneer er met u gewandeld mag worden. We lezen het van Henoch dat hij wandelde met God. We lezen er van Noach dat hij wandelde met u. En dat waren ook uit zichzelf zondige mensen. Heren die het ook zichzelf niet konden geven. En zichzelf ook het leven niet konden onderhouden. Maar heren, is dit niet het geheim van heel uw volk en kinderen. Dat u met hen wandelt. En daarvoor is het nodig, zoals uw woord ons leert, dat er overeenstemming zal zijn. Dat er bekendheid zal zijn. Dat het hart van die mens open ligt voor u. En dat er vrede gelegd worden. En dat er zo samen door het leven gewandeld worden. U en uw kind. O, wat is dat toch rijk. Dan hoeft er niet gehaast te worden. Dan mag er in vertrouwen geleefd worden. En dan mag er ook een reisdoel zijn. Heren, het doel is om eeuwig bij u te mogen zijn. Heere God, leer ook zo in het midden van de gemeente, bij uw volk en kinderen, om die wandel met u te kennen. En wilt u het geestelijke leven schenken daar waar nog de dood is, of onverschilligheid, of waar men nog koud en waar men nog leeg zijn, of waar men lauw is? Heere, wij bidden u, want u bent de almachtige God, u gebiedt en het is er. En daarom bidden wij u. En u bent de algenoegzame God. U hebt niets of niemand nodig. U hebt er niet eens nodig dat een mens eerst tot u komt. U kunt zo verrassend doorbreken. O, wil het doen, Heere, tot eer en lof van uw heerlijke naam. Och, dat gij de hemelen scheurdet en nederkwaamt. En in ons midden zoudt optrekken. Heere, zegen de kinderen en de jongeren, werk met uw geest in hun harten. Heere, zegent u de kerkenraad met al het werk waartoe ze geroepen worden, bekwaam en zalf de broeders met uw geest. We willen u danken, Heere, voor het werk van de organisten, ook de jonge organisten. Dat ze de gemeente begeleiden. Wat een zegen is dat. Dat er zo verschillenden in de gemeente zijn. Die zo de gemeentezang stichtelijk kunnen begeleiden. Zegen hun werk. Maar ook, heren, denken wij aan de beide kosters en hun echtgenoten en het werk wat zij doen in het midden van de gemeente. Ook in deze maand, waarin het nogal drukker is door al de gebeurtenissen en omstandigheden. Heren, zegen het werk van de kosters. Geef dat ze met liefde in uw huis zo mogen dienen. En zo, heren, willen wij u bidden en vragen uw ontferming over ons in deze kerkdienst. Sterk uw dienaar dat hij trouw mag zijn aan u en uw woord. En wilt u zo in ons midden krachtig werken. Heren, gedenken ieder van ons zoals we hier zijn. We bidden u voor dominee Van der Weert en zijn vrouw die in ons midden mag zijn vanavond. Heren, gedenk ook onze broeder, bekwaam en sterk hem, dat hij nog voor mag gaan in het midden van de gemeenten, wat de liefde van zijn hart heeft. Heren, heb dank voor vele voorrechten en zegeningen. Gedenk hen verder in uw gunst, o breid uw koninkrijk uit over alle landen en volken en talen. En zegen allen die u geroepen hebt om uw woord te verkondigen of te vertalen of uit te dragen. Ook hen die in moeilijke omstandigheden zijn, soms eenzame plaatsen. Heren, wilt u niet onbetuigd laten, maar krachtig werken met uw woord en geest. En dat door heel deze wereld heen, dat uw koninkrijk mag komen. En dat het mag blijken dat u, Heere Jezus, alleen vrede en het leven geeft. Hoor ons gebed om Christus wil in de wegneming van al onze zonden. Amen. Gemeente, zullen wij zingen Psalm 64, de versen 3, 5 en 10. Psalm 64, 3, 5 en 10. Gemeente, waar woont u? Ja, u zegt, ja, ik woon hier in Middelharnis of in Sommelsdijk of een andere plaats eromheen. Maar dat bedoel ik niet. De Heere vraagt u vanavond, waar woont u of waar leeft u? Want heel het mensenbestaan op aarde valt uiteen in twee gedeelten, in twee gebieden. Er is het gebied van de dood. En op dat gebied, daar haten de mensen elkaar. In dat gebied van de dood, daar wordt geroddeld. Daar zijn de woorden als vlijmscherpe zwaarden. Daar heerst de zonde. Daar is haat en nijd. Daar is wraaklust. Daar is ruzie. Daar is trotsheid. En het is daar in dat gebied dat de Nijl stroomt, waar de jongetjes in geworpen werden en verdronken. Het is daar in dat gebied van de dood dat de hoogovens staan, of liever gezegd de rokende ovens staan van Auschwitz. Het is daar in dat gebied van de dood waar Aleppo ligt. Daar leven de mensen in haat en nijd met elkaar. Daar heerst de oude slang, de duivel. En helaas, wij worden allemaal geboren in dat gebied. Want zoals wij geboren worden, liggen wij onder de vloek. En wij behoren van nature tot dat gebied van de dood. Maar er is ook een ander gebied waar ook mensen wonen. Dat is het gebied van het leven. Dat is Immanuels land. Dat is de plaats waar de Heer Jezus Christus regeert. Daar heerst het leven. Daar straalt het licht des levens. Daar is het goed. Daar is leven, daar is overvloed. Het volk dat daar woont is een gelukkig volk. Dat volk leeft door de kracht van Gods geest. Dat volk wordt geleerd, al is het met vallen en opstaan. Dat volk wordt geleerd om te leven vanuit de liefde, vanuit de ootmoed. Daar leert men de ander uitnemender achten dan zichzelf. Daar leert men de wraakgierigheid op te geven en over te geven aan God. Dat volk heeft vrede met God. Hun zonden zijn verzoend. En nou is het zo nodig voor ons dat wij oversteken van dat ene gebied naar het andere gebied. Van het gebied van de dood naar het gebied van het leven. En op de grens, daar staat een grenspaal. En dat grenspaal, dat is het kruis. Het kruis van de Heere Jezus Christus. En om dat gebied van de dood te verlaten, moet men langs dat kruis van de Heere Jezus. En zo komt men in het gebied van het leven. En om dat gebied van de dood te verlaten is wedergeboorte nodig. En dat vindt plaats aan de voet van het kruis, ziende op Christus. Daar schenkt de Heere Jezus zijn geest. En nou zijn wij hier in de kerk om overgezet te worden vanuit de dood in het leven. Of we zijn ook hier in de kerk om al meer te leren leven in dat gebied van het leven in Immanuels land. En daarom de vraag aan u, waar woont u? Waar leeft u eigenlijk? Want we kunnen in de kerk zitten. maar dat we nog volop in de wereld leven. Dat we nog horen bij het gebied van de dood, waar haat en nijd is en jaloezie en geroddel. En dat leidt allemaal tot de dood. Wie regeert er over uw leven? Heerst de Heere Jezus over uw leven? Bent u al langs het kruis gekomen in uw leven? Hebt u daar uw zonden leren bewenen? Hebt u in de gekruisigde uw eigen beeld gezien? Daar hang ik, daar behoor ik te zijn. En dat voor eeuwig weggeworpen van Gods aangezicht. Hebt u liefde tot Gods geboden? Dan weet u ook dat Gods gebod heel wijd is. Dat wanneer de Heere dat eenvoudige gebod afkondigt, gij zult niet doodslaan, dan weet u ook dat daar een heel wereld achter ligt van gedachten en van een levenshouding. En hoe we onze tong in toom houden en onze houding bepalen ten opzichte van onze naaste. Daar hoort haat en nijd bij. En daar willen we dan nu op letten. Op dat gebod van God, wat ons tot het leven wil wekken. Dat gebod wat ons wil ontdekken aan de dood wat in ons leeft. Opdat we het leven in Christus zouden zoeken. En dat we het zouden belijden dat wij een twistziek en een dwaalziek hart hebben. Dat we melaat zijn dat wij van nature buiten God leven. En dat we tot het leven gebracht worden. Wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid aflegge. Ook mijzelf niet kwetsen. Of moedwillig in enig gevaar begeven. Waarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. De Heer is bezig in deze wereld om een volk tot zich te vergaderen. Dat is gebeurd vanaf het verbroken paradijs. Adam en Eva en Abel. En Set, zo ging de lijn verder tot aan Noach. En na Noach ging de lijn uiteindelijk via Abraham verder naar het volk Israël. En de Heere was steeds bezig om mensen te redden uit het gebied van de dood. En zo heeft de Heere God ook Israël verlost uit het slavenhuis van Egypte. De Heer heeft hem geleid door de Rode Zee heen. En de golven hebben hen niet verzwolgen, maar ze hebben wel de Egyptenaars verzwolgen. En Israël was gered. Ze waren verlost van het juk. En toen heeft de Heer dat volk apart genomen bij de Sinaï en daar zijn 10 geboden zelf verkondigd en ook gesproken, ge zult niet doodslaan. Dat gebod was al bekend. Dat gebod was al geopenbaard aan Noach. Toen Noach uit de ark gekomen was. En het werd nog eens bevestigd. Bij de 10 geboden. Gij zult niet doodslaan. En dat betekent dat God niet wil dat wij het menselijk leven zullen doden. Want God geeft het leven en hij neemt het leven op zijn tijd. Wij mogen het menselijke leven niet doden. En dat komt omdat de mens een beelddrager van God is. Het is niet eens het feit dat het leven geëerd moet worden. Want beesten leven ook. Maar een mens mag dieren slachten. Al moeten we met barmhartigheid met beesten omgaan. Want de rechtvaardige kent het leven van zijn beesten. En zo dienen we zorg te hebben, ook voor de dieren. Wij regeren over de dieren, daar dienen we zorg voor te hebben. Maar we mogen de dieren slachten en eten. Ik bedoel, het, Het is niet het leven op zich, maar het is het menselijk leven dat God geëerbiedigd heeft en wil dat wij dat zullen eerbiedigen. En dat komt juist omdat de mens een beelddrager van God is. Dat is het essentiële punt. Want de mens was geschapen in het beeld van God. En wat betekent dat? Dat de mens geschapen werd met volkomen gerechtigheid en heiligheid en kennis. U hebt het wel vaker gehoord. Volkomen gerechtigheid, dat betekent dat de mens, Adam, toen hij geschapen was, was hij rechtvaardig, was geen zonde in hem. Hij was helemaal heilig, volkomen heilig. En heilig betekent toegewijd aan God. Zo waren Adam en Eva in het paradijs. En daarbij hadden ze ook kennis, volkomen kennis. Adam en Eva hoefden geen openbaring te hebben, want ze wisten wie God was. Ze wisten dat ze de Heere moesten dienen. Ze kenden God. Het was hen ingeschapen. En dat alles vormt nou het beeld van God. Maar toen de vreselijke val kwam in Adam, toen werd dat beeld van God stuk gebroken en voor een groot deel weggeslagen. En het was eerst, laten we zeggen, een brandend vuur. En dan, zegt Calvijn, waren er nog maar enkele vonken over. Vonken. Kleine restjes. Maar toch is er iets van dat beeld overgebleven. Bijvoorbeeld een ingeboren godsbesef. Elk mens weet dat er een God is. Daarom heeft elke stam ook een religie. De meest primitieve stammen hebben een godsdienst. Hoe komt dat? Omdat ze een ingeboren godsbesef heeft. Een dier bidt niet. Een dier heeft geen ingeboren godsbesef. En daarnaast heeft de mens ook een besef van goed en kwaad. De mens heeft een geweten. En daarom is er een duidelijk verschil tussen een mens en een beest. Dus ondanks de val in Adam is de mens nog steeds voor een klein deel beelddrager van God. En juist omdat de mens een beelddrager van God is, als de ene mens de ander doodt, dan vergrijpen we ons aan het beeld van de heilige God. Dan wordt het beeld van God aangerand. En dat betekent dat wij die naaste verachten. Hem het leven niet meer gunnen. Hem maar willen doden. En daarmee verachten wij het beeld van God. En dat is nou zo erg aan het doden. Want God heeft de mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. En zo werden de dieren niet geschapen. En dit staat trouwens allemaal haaks op de evolutietheorie. Dat voelen jullie ook allemaal aan. Die zeggen er is geen verschil tussen mens en beest. Nou ja, ze weten wel dat de mens intelligenter is, maar ze zeggen dat is allemaal zo ontstaan. Het is wel verschil, maar wezenlijk in principe is het gewoon leven wat zich mee ontwikkeld heeft. Maar er is in wezen geen verschil. En als je een beest wat ziek is kunt afmaken, dan kun je ook iemand die oud en ziek is ook wel doden. Daar is verder geen verschil tussen. De evolutieleer heeft met God afgerekend. En dat is wel een heel verschrikkelijke zaak. Wanneer wij in een maatschappij leven waarin de meerderheid met God afgerekend heeft. En durft te zeggen dat God er niet is en dat God niet bestaat. Alleen ze zien de conclusies niet van wat ze zeggen. Want de conclusies zijn verschrikkelijk. Wanneer er geen God is, waar zijn dan de normen van goed en kwaad? Wie zegt mij wat goed is? Wie zegt mij wat kwaad is? Wie zegt mij dat er een verschil is als ik een vlieg doodsla of dat ik een mens doodsla? Wie bepaalt dat? Als er geen God is, dan staart men in een groot, diep, zwart gat. Maar dat wil men niet. Men leeft voor de plezier. Men leeft voor de... En zo leven ze. Voor de plezier en voor het genot. Ze durven te bestaan dat God niet bestaat. En ze dansen en leven en lachen vrolijk verder. Wij leven voor het vertier en voor het plezier. Van feest naar feest. En uiteindelijk zijn ze laf. Nietzsche, de filosoof uit de 19e eeuw van Duitsland. Die met zijn verschrikkelijke theorieën kwam dat God is gestorven en dat God er niet meer is. Hij zag de consequenties. Dat we een maatschappij hebben waar God niet is. Dan is er een verschrikkelijk groot gat. En met zijn filosofisch denken heeft hij het doorgedacht wat de consequenties is. En hij werd krankzinnig. Dat is huiveringwekkend. Maar de moderne mens rekent met God af en leeft maar door. Totdat er straks een vreselijke ontnuchtering komt. Maar dan is het te laat. Want God is wel de levende God. Hij heeft het leven geschapen. En God gebiedt vanuit de hemel, gij zult niet doodslaan. Dat heeft de Heer dus duidelijk tot Noach gezegd, na de vloed. Want u moet zich voorstellen, toen Noach uit de ark kwam, dat zal toch wel wat angstig voor hem geweest zijn. Want hij had eeuwen geleefd voor de vloed. Al die mensen gekend of in zijn omgeving. Die waren allemaal zondaren. Die waren allemaal weggevaagd. En nu komt hij weer op de aarde. Hij en zijn gezin. Hij wist dat hij ook een zondaar was. Hij wandelde met God. Maar we lezen ook van zonden. Van Noach, die moedige prediker der gerechtigheid. Hij was ook een zondaar. En hij verdiende ook in feite in die vloed om te komen. Het was niet dat hij zo goed was. Nee, Noach vond genade in de ogen van de Heere. En wie zou niet zeggen dat er volgend jaar weer een vloed komt? Omdat ik ook een zondaar ben. Hoe kunnen we hier nog leven? Hoe weet ik dat het leven door kan gaan? Dat niet straks mijn achterkleinkinderen weer allemaal door een vloed worden weggenomen. Want we zijn allemaal zondaren. En wat is het eerste wat Noach doet als hij uit de ark komt? Hij gaat een offer brengen aan de Heer. Een dankoffer dat de Heer hen gespaard heeft. Hen bewaard heeft. Maar ook een schuldoffer. Een offer voor de schuld. Voor hun zonde. En toen heeft God Noach getroost. En hij heeft die benauwdheid weggenomen. Die wij best kunnen begrijpen dat Noach gehad had. Want toen heeft God beloofd, nee, ik zal de mensen nu sparen. Er zal geen vloed meer komen. Ik zal de mensen sparen en bewaren. En als teken dat er nooit meer een vloed zou komen. Jongens en meisjes, wat was dat teken? Dat weten jullie wel, de regenboog. Steeds als de Heere de regenboog zag, dacht hij aan zijn verbond. En als wij de regenboog zien, dan mogen wij ook denken aan die belofte die God lang geleden gedaan heeft. Aan de mensheid die uit de ark kwam. En toen zei de Heere tot Noach dat hij vruchtbaar moest zijn. En de aarde zich moest vermenigvuldigen en de aarde vullen. En toen sprak de Heere ook andere dingen. Toen heeft de Heere gezegd dat al de dieren in hun hand waren. Dat de dieren uiteindelijk voor de mens zouden vrezen en schrikken. En uiteindelijk is dat ook zo. De mens kan de grootste, sterkste beesten bedwingen. Want de Heere sprak dat de vreze voor de mens op de dieren zou rusten. Zodat ook die wilde dieren toch in toom gehouden werden door God. En de Heere zei ook dat al die dieren in de hand van de mens gelegd werden. Dus dat de mens die ook mocht gebruiken om te eten. Je mocht beesten slachten en eten, heeft de Heere toen uitdrukkelijk gezegd. Maar de Heer heeft toen ook uitdrukkelijk gezegd dat de ene mens de ander mens niet mag doden. Want de Heer zei in Genesis 9 vers 6, wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden, want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Dus, toen heeft de Heer algemene wetten gesteld voor heel de schepping, bij onze eerste voorouder na de vloed, Noach. En dat betekent dat de Heer de doodstraf heeft ingesteld. Als iemand zijn bloed vergiet van een mens, zijn bloed moet vergoten worden. Dat was de doodstraf, heeft God ingesteld. En daarom draagt de overheid ook het zwaard niet te vergeefs. Wanneer het duidelijk bewezen is dat iemand ander gedood heeft, dan behoort zijn bloed te vloeien. De doodstraf is bijbels. Want daardoor wordt het leven ook beschermd. En dit behoort ook tot het verval van onze tijd, dat de doodstraf is afgeschaft. Want wanneer iemand de beelddrager Gods doodt, dan is dat verschrikkelijk. En dat torent God over de Heer, wil dat leven beschermen. En daarom om het leven te beschermen en om levens te behouden en te bewaren, daarvoor is de doodstraf ingesteld als een afschrikkend middel. Wij mogen de ander niet doden, dat geldt ook van een doodzieke mens. Dat geldt ook van de ongeboren mens in de moederschoot. Want de mens is beelddrager van God. Ja, de instelling van de doodstraf, dat kwam omdat juist voor de tijd van de vloed, toen was er geweld, vulde de aarde. En om dat geweld in te dammen, heeft God juist na de vloed aan de mensheid gezegd dat voortaan, als er bloed vergoten wordt, dan moet de doodstraf toegepast worden. De mensheid van voor de vloed was gewelddadig. Het begon al met Kaïn en Abel. En het liep uit op Lamech die pochte dat hij zichzelf 70 × 7 zou wreken. Hij proclameerde de eindeloze bloedwraak. Zo werd de aarde gevuld met geweld en dan na de zondvloed gebiedt God de mens om dat te voorkomen door de doodstraf in te stellen. En daarom is dit een barmhartig gebod. Gij zult niet doodslaan. En is in feite ook de doodstraf toch recht en toch barmhartig omdat de levens door gespaard zullen worden. En ook in die tijd van het Oude Testament waren de 10 geboden zeer barmhartig. In andere landen, in de omliggende landen, werden mensen voor een klein vergrijp werden ze al gedood. Maar onder Israël was het alleen was het vooral voor moord en het doden. En zo is dit gebod, gemeente, ook zeer wijd. We kunnen denken aan verschillende vormen van doodslag. De ene mens kan de ander doden door opzet, door haat. Maar het is ook mogelijk dat iemand per ongeluk een ander doodt, dat er een ongeluk gebeurt. En daarvoor kan ook een straf gegeven worden voor zijn onvoorzichtigheid, maar dat is een andere straf. Als iemand per ongeluk de ander door een ongeluk een ander het leven beneemt, onder Israël waren daar voorzieningen voor. Dan konden ze vluchten naar de vrijsteden. En zou hun leven gespaard worden, omdat het een ongeluk was. En dan denken we ook bij dit gebod aan de zelfmoord. En dat veroorzaakt veel pijn bij hen die ermee in aanraking geweest zijn, bij geliefden of bekenden. En zelfmoord, dat is zonde in de ogen van de Heere. Dan doden wij ons mooie lichaam. En dan doodt de mens zelf het beeld van God. En dat is kwaad in de ogen van de Heer. Het is een vorm van opstand tegen God. Want zo'n mens wil van zijn last af zijn. Het leven is hem tot een last geworden. Maar hij beseft niet dat hij voor een rechtvaardig God moet komen. En dat die rechtvaardige God hem zal vragen: wat doet u hier? Ik heb u hier niet geroepen. Hoe komt het dat u nu verschijnt voor mij? En dan is er geen gelegenheid meer tot bekering. Kijk, ons past het oordeel niet over hen die hun eigen leven nemen. Dat past ons niet. Sommigen gaan door verschrikkingen heen van zware depressiviteit, die een gezond mens niet kan begrijpen. Luther had daar oog voor en hij zei dat als mensen het leven aan zichzelf gaan, zichzelf doden, dat die mensen zijn geestesziek. Die zijn geestesziek, zei Luther. Maar wij moeten beseffen dat zelfmoord een grote zonde is. Een zonde die strafwaardig is voor God. Maar ons past geen oordeel. En toch gebeurt het vaak in ons land dan wij denken. Soms zie je langs bruggen ook dat er verhogingen aangebracht zijn. Of gaas aangebracht is. Om te verhinderen dat mensen wat verkeerds doen. Het komt voor in rijkste landen. Zelfmoord. Omdat men het leven leeg vindt, omdat men God niet kent, omdat men niet langs het kruis gekomen is. Het is ook een van de grootste doodsoorzaken van jonge mensen. Ik heb de feiten niet zo duidelijk voor ogen, maar ik dacht dat het de eerste oorzaak was van doodsoorzaken onder jonge mensen. Zelfmoord. Dat die jonge mensen al moe zijn van het leven. Wat een stuk tragiek. En er ligt ook een verband met occultisme. Jongeren kunnen gaan experimenteren met dingen waar ze van af moeten blijven. En dan kun je in het domein van de slang komen. Die alleen maar wil dat wij verschrikkelijke dingen zullen doen. Ook met onszelf. Het kan ook door muziek. Dat men daartoe ingeleid wordt. In dat occultisme. Waar luister je naar? Wat zijn de woorden? Het is misschien Engels. Maar ga het even naar. Waar ben je mee bezig? Het zijn soms occulte teksten. Of wat voor boeken lees je over occultisme en over hekserij en over tovenaars en Harry Potter en zulke zaken. Die horen niet in onze gezinnen. Zulk lectuur hoort niet in ons. Het is allemaal verwant met het occultisme. En van het een komt het ander. Het leidt tot de dood. Ja, het gebod van de Heer is zeer wijd. Zo mogen we ons leven niet moedwillig in een gevaar brengen. Hoe rijden wij een auto? En wat doen we met ons lichaam? Wat gebruiken we? We moeten toch ook zorg hebben voor onze gezondheid. En ons gezondheid niet verknoeien door een liederlijk leven. Overeten, of andere zaken. Waarmee we ons lichaam verknoeien, u weet het wel. Laten we onszelf maar onderzoeken. Wat wil God dat we met ons leven, ons lichaam doen? Hoort ook bij het zesde gebod. En zo is dat zesde gebod is overtreden heel de wereld door. Hoeveel mensen zijn niet onschuldig gedood? We zien de beelden van wat er in Aleppo gebeurt. We horen de berichten. Het is gelukkig ver bij ons vandaan, zeggen we. En we gaan verder met ons eigen leven. Maar er zijn nog mensen in Rotterdam die getraumatiseerd zijn met wat daar gebeurd is in 1940. Ik heb ze wel in Canada gesproken die in geuren en kleuren vertelden wat er toen allemaal gebeurde, die verschrikkingen. Hoeveel onschuldigen zijn er niet ter dood gebracht? Het is verschrikkelijk hoeveel onschuldige burgers gedood en de tientallen miljoenen. We kunnen het niet beseffen. We leggen het maar naast ons neer en we willen niet meer aan denken en we gaan door. Maar die tientallen miljoenen mensen die gedood zijn door het communisme. En die 6 miljoen Joden die rijen en rijen maar doorgingen. We denken, hoe kan dat allemaal? Gedood. En hoeveel kinderen zijn niet in de loop van de geschiedenis gedood? Ze werden soms na de geboorte weggegooid op een vuilnisbelt. Gebeurde ook onder het hoge prezen culturele Romeinse Rijk. Kinderen die niet gewenst waren, werden op vuilnisbelt gegooid. En in de oudheid, hoeveel kinderen werden niet achtergelaten in de woestijn? En dat gebruikt de Heer, ik meen in Ezechiël 16, toen ik voorbij u kwam, in u lag u daar in uw bloed, in het bloed van de nageboorte van de moeder. Toen heb ik u opgepakt en ik waste u met zout en salpeter en ik voedde u op. En later heeft Israël gerebelleerd tegen de Heer. Maar dat beeld van een kind, dat gebeurde er toen. Wat een bloedvergieten. Het is de taak van de overheid om het leven te beschermen. Ook de burgers te beschermen. En daarom is het plicht voor een land om een goed uitgerust leger te hebben. En waarom moet Amerika altijd de verdediging van Europa op zich nemen? Omdat Europa best wel geld heeft om het te betalen, maar het gewoon niet wil. Kunnen ze wel kritiek hebben op een nieuwe president. Maar wat doen we er zelf aan? Dus dat hoort ook bij het zesde gebod. En dan kijk ik de overheid aan, al is er die zijn hier niet. Maar dat mogen we wel weten. En de kleine christelijke partijen wijzen onze regering daar ook op. Terecht. Kom vanuit het woord. De overheid moet het leven beschermen, gemeente. Ook het ongeboren leven. De huidige abortuspraktijk is verschrikkelijk. En het gaat door jaar in jaar uit. Al is procentueel genomen, is Nederland zeer laag. We hebben een zeer laag klas, heb ik misschien eerder gezegd. Een paar jaar terug in Canada tot mijn verbazing dat het laagste abortuscijfer is in ons land. Maar nog steeds 30.000 per jaar. Zo zijn er honderdduizenden mensen, ongeboren Nederlanders, gedood en geofferd aan de moloch van de seks en aan de moloch van het gemak. Honderdduizenden. En daarom is het ook goed dat niet alleen in de politiek erop gewezen wordt, maar ook vanuit de bevolking daar de stem voor opgeheven wordt op een waardige wijze. de stem te verheffen. Ook aanstaande zaterdag in de Mars voor het Leven in Den Haag. Waar mensen hun stem mogen verheffen en mogen protesteren tegen deze goddeloze praktijken in ons land. Want de overheid dient het ongeboren leven te beschermen. Maar ook het oude leven moet beschermd worden. Het oude leven, dat noemen wij maar gauw voltooid. Of de mensen vinden het zelf, voltooid leven. Het klinkt zo mooi, hè? Zo eufemistisch. Oh, we zijn allemaal zo goed, hè? Zo pro-choice. Je mag gaan kiezen wat je wil. Of je kindje zal sterven of leven. Maar het is pro-choice. Klinkt zo mooi, hè? Voltooid leven, ook zo mooi. Het zijn allemaal leugens. Uitgebroed door de vorst der duisternis. We moeten het oude leven eerbiedigen en beschermen. En er voor die eenzame mensen zijn. Zoals weer de kleine christelijke partijen getuigen. Ook in ons parlement op waardige wijze doen ze dat. Maar wanneer we over dit gebod nadenken, dan zien we ook de motieven voor het doden. Want wij zullen niet zomaar iemand doodslaan. Tenzij God het niet, als God het verhoedt. Ja hoor. Maar als we deze nette mens in een andere omgeving plaatsen, dan zijn wij in staat tot de gruwelijkste dingen. Het is vreselijk. Een leraar zei tegen mij op school vroeger, toen hadden we het over de concentratiekampen, die was 16 jaar geloof ik. En die man zei tegen me, ja maar dat duiveltje van die kampenbewakers, wat ze allemaal uitdelen, dat duiveltje zit ook in ons hart hoor. Ik schrok toen hij het zei. Maar hoe meer je erover nadenkt, is waar. Het is waar. Die kampbewakers waren ook nette Duitse burgers. Die met een hondje buiten liepen. Als je de mens plaatst in een andere omgeving, zonder toezicht, dan verandert hij in weet ik niet wat. Angstig. Daarom moeten we langs die grenspaal in ons leven. Dat we een nieuw hart krijgen. Maar dan zullen wij niet zomaar iemand gedood hebben omdat God ons daarvoor bewaard heeft. Toch ligt er veel meer achter dat gebod niet doden. Dat iemand zoekt te onteren, te haten, te kwetsen. Matthäus 5 vers 22. Wie te onrecht op zijn broeder toornig is. Zomaar opvliegend en boos bent, eigenlijk zonder oorzaak. Die is strafbaar door het gericht. Van God. En wie tot zijn broeder zegt, raka, dat is dwaas. Dus de ander uitscheldt en belachelijk maakt en uitlacht, die zal strafbaar zijn door de grote raad van God. Of die zegt, gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Als je de ander afkat en de ander verbijt en vereet en op hem neerziet. En hem niets acht, zoals de fariseeën. Die hele nette, vrome, niet echt vrome hoor, mensen waren. En ze achten de anderen niets. Laten we nooit neerzien op anderen en hen niets achten. Ook niet die buren van u die nooit naar de kerk gaan, omdat hun leven heel anders gegaan is. Laten we bewogen zijn met onze naaste, wie hij ook is. En nooit verachten. In Psalm 64 hebben we gezongen dat er mensen zijn die hun tong scherpen als een zwaard. En dan wordt dit gebod wel heel actueel voor u en mij. Hoe spreken wij over elkaar en vaak doen we dat zonder elkaar. David was toch een man naar Gods hart. Hij is toch lieflijk in de psalmen. En hij durfde zijn hand niet uit te strekken naar de gezalfde des Heren. En wat heeft hij later gedaan met Uria? Ziet u het? Zijn tot alle kwaad in staat. En die discipelen die in de naam van de Heere Jezus het evangelie gepreekt hebben. En wonderen gedaan hebben. En de duivelen uitgeworpen hebben. En dan komen ze daar in het land van de Samaritanen. Heere, gebied ons dat vuur komt om deze Samaritanen te verbranden. Gij weet niet wat voor geest gij hebt. Zo zijn wij. Haat en nijd bedenken tegen anderen. Woorden die we zomaar uitspreken. En dan wijzen op het verkeerde gedrag van een ander. We hebben allemaal verontschuldigingen. Maar de Heere wil niet dat wij haatdragend zijn. De Heere wil niet dat wij zomaar losspreken met ons, loslippig zijn met onze woorden. Zet een wacht voor mijn lippen, Heere. Laat dat ons levenslang gebed zijn. En de Heere wil niet dat we haatdragend zijn. En ook niet wraakgierig. Het kan best zijn dat de ander u grof onrecht heeft aangedaan. Maar dan hoeft u niet in haat uit te breken tegen hem. Dan hoeft u niet wraakgierig te zijn. Wreekt u zelf niet beminden. Maar geeft plaats aan de toren van God. Want er is geschreven, mij komt de wraak toe. Als u geleden hebt van iemand, dan hoeft u uzelf niet af te matten om toch iets terug te kunnen doen. Nee, geef het over aan hem. God zal met hem of haar handelen. God ziet het, hij weet het. En hij zal verantwoording moeten afleggen en de gevolgen dragen van wat hij u gedaan heeft. Geef het toch over aan de Heere, zodat er rust in je ziel is en dat je niet verteerd wordt door haat. Het zesde gebod. Ja, er zit veel in. Maar dan komen we nog uit bij de ergste overtreding van dit zesde gebod. En wat zou dat zijn? De ergste overtreding van gij zult niet doodslaan. En dat is dat wij, de Heere Jezus, aan het kruis gedood hebben. Want hen zijn de Joden niet, Heer Jezu, die u kruisten. Het zijn mijn zonden die dat gedaan hebben. De pachters uit de gelijkenis. Toen zond hij uiteindelijk zijn zoon tot hen. Toen hebben ze hem uit de wijngaard gegooid. Hebben ze hem gedood. Wij zijn die pachters. Door onze zonden. Worden we nou niet verbroken? Onze zonden deden dat. Ja, de Joden deden dat. Nee, waren Joden en heidenen. Joden en Romeinen. De Joden en wij heidenen. Het gebeurde al in het paradijs. Omdat wij ons verheven hebben boven de wil van God. We wilden als God zijn. We wilden God van zijn troon stoten. Onze eigen wil stellen boven de wil van God. Dat is onze ellende. En daarmee plegen wij doodslag. Nu is God de Almachtige. Hij is algenoegzaam. Niemand kan de Heere aanraken. Gelukkig. Maar door onze daden staat dat wel gelijk aan. Doodslag. Onze zonden zijn opstand tegen God. Dan wensen wij dat de Heer er niet was met zijn geboden. En wanneer God dan zijn zoon zendt in deze wereld, dan is er niemand die hem wil ontvangen. U niet en ik niet. Hebt u naar God gevraagd? Of heeft God eerst naar u gevraagd? En heeft God eerst u wakker geschud? En dat u toen begon te prevelen en te smeken omdat God u daartoe aanzette. Ziet u het nu? Dat u en ik tegen God gezondigd hebben. En daarom zijn wij des doods schuldig. En nou hoeven we niet meer te kijken naar de criminelen. En hoeven we niet meer te kijken naar een of andere afrekening of liquidatie. Maar dan moeten we maar kijken naar onszelf. Ik heb zwaar en menigmaal tegen u gezondigd. En ik behoor gestraft te worden door de Hoge Raad van Gods oordeel. En als we dat gaan zien, dan valt u op uw knieën en dan wordt u verbroken. Dan bent u schuldig, dan komt u als een rechteloze voor God. En dan zegt u, Heer, ik ben niet waard uw kind genaamd te worden. En dan slaat u maar met uw vuisten op uw borst. En u zegt, o God, wees mij de zondaar. De moordenaar, genadig. Hebben we dan niet wat huiswerk meegekregen, gemeente? U en ik? Dan is er maar één weg over. Die grenspaal, dat kruis. Want toen de mensheid dacht, nou rekenen wij af met de Zoon van God. Toen de mensheid dacht, we rekenen af met de Zoon van God. En toen werd hij aan het kruis geslagen. Was dat nou juist de weg door God bepaald, waardoor mensen weer met God verzoend konden worden? Omdat de Heere Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Omdat hij zijn leven gaf om zondaren met God te verzoenen. Hij heeft zichzelf gegeven als het rechtvaardige offer. En dat voor onrechtvaardige mensen. En dan vindt het wonder plaats dat iemand op zijn knieën valt voor dat kruis. Voor die grenspaal. En zegt, Heere, mijn leven is vol egoïsme en zelfzucht. En hoogmoed, ik heb er genoeg van. Heere, verlos mij van mijn boze hart. En delg uit mijn overtredingen. En breng mij over in dat gebied, in dat land van het leven. Kijk, dan gebeurt het wonder. Dan gaat Gods geest liefde bewerken in het hart voor deze God. En u krijgt zijn wetten lief. En u begeert naar zijn wet te wandelen. En dan hebt u een hekel aan het kwaad spreken, een hekel aan die verkeerde gedachten die een mens kan hebben. En dan schrikt u van uw opstand wat nog steeds is en de onwilligheid om in Gods wegen te gaan. Dat wordt dan uw levenslange strijd tegen die oude mens en u bidt om genade om dat maar te onderdrukken. Want het is gruwelijk in de ogen van de Heere, die opstand die er ligt. En dan wordt het wonder beleefd dat God u heeft lief gehad dan, van eeuwigheid af. En dat u getrokken bent met koorden van goedertierenheid. En dat hij zijn Zoon voor u gegeven heeft tot in de dood, om uw vloek en uw vuil te dragen. En dan vindt het wonder plaats dat ik zijn kind mag zijn. En dan wordt het het levenslange gebed. Stort uw liefde uit in mijn hart. Dat ik naar uw wil mag handelen. En dat mijn oude natuur gedood wordt. En dat u mijn leven hebt, Heere. Dan is alles van mij van u. En dan stroomt het eeuwige leven in die ziel. En die leeft het eeuwige leven. En die zal niet sterven. Hij zal niet sterven. Ook al blaast zijn lichaam de laatste adem uit. Hij sterft niet, maar hij heeft het eeuwige leven in de vorst van het leven. En leeft eeuwig bij God. En daar heeft God de mens terug. En daar heeft de mens God terug. Eeuwig leven. Verstaat u het? Kent u het? Zoekt u dit? Is dit uw zoektocht het leven door? Om die God te kennen? O zalig om zo te leven. Amen. Zullen wij zingen Psalm 9? En we zingen de versen 12 en 14. Psalm 9, de versen 12 en 14. Laten wij bidden en danken. O eeuwige en barmhartige God, wat is het goed om uw woord te overdenken. Wat is uw gebod toch wijd. En wat een zegen en een voorrecht om onder de verkondiging van dat woord te mogen zijn. En om te horen van Immanuels land. En te horen van die grensovergang. En dat we verlost zullen worden en overgebracht zullen worden vanuit het gebied van de dood naar het land van het leven. O, wat een voorrecht om dat te mogen horen. En heren, dat is ook wel een bijzonder voorrecht geweest voor zuster Sarah van Wezel, die bij ons in de kerk mocht zijn. Ze heeft wel lange tijd met ons meegeluisterd door de kerktelefoon. Maar nu voor het eerst weer na zo'n lange tijd, vele maanden, is zij niet in de kerk kunnen zijn. Vanwege haar pijn en haar moeite. Ze is geopereerd geweest. We hebben het u opgedragen in het gebed. En we geloven dat u het gebed ook verhoord hebt. Heere, dank u dat zij nu weer vanavond bij ons mocht zijn in de kerk. En zegen zuster Sarah van Wezel verder in de toekomst. Geef, Heere, dat ze uw levende kracht mag ervaren. want u bent toch de God van het leven. Heere, schenk haar gezondheid en leven en kracht voor haar lichaam, maar ook voor haar ziel. Ja, juist dat laatste. Heere, zegen zo haar man en hun zoon en wil in genade op dit gezin neerzien. Heere, zijn door moeite heen gegaan. Heere, geef dat ze ook uw zegen mogen ontvangen. Heb dank dat ze in ons midden mocht zijn. Heere, we zeggen u dank voor uw woord en ook dat op zoveel plaatsen thuis met dit woord meegeluisterd kon worden. Heere, leer ons het leven lief te hebben en dat we het leven zouden verkiezen en niet de dood. O, werk Heer in onze harten en gedenk ons deze week om Christus wil. Amen. Zullen wij zingen 124, het vierde vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.